Nee, zeg maar, als je weet dat je zonden zijn vergeven en dat je mag schuilen achter het bloed. Hij zei, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Dan komt er een nieuwe horizon, een nieuw perspectief. Dat heb ik ook mogen ervaren en ik hoop ook dat u dat mag ervaren. Omdat de boodschap van de Bijbel ook is, deze wereld wordt niet beter. We zitten niet in een proces van verbetering. En dat uiteindelijk we door menselijke creatie en inspanning een nieuwe hemel en een nieuwe aarde krijgen. Als u die in die illusie zou geloven, dan wil ik die vanmiddag u die echt ontnemen. We gaan niet een betere wereld tegemoet op basis van aardse maatstaven. God gaat ons een betere wereld geven. Als we in hem geloven, gaat hij iets prachtigs, iets nieuws maken. We hebben geen verbetering, maar degeneratie. En dat bracht mij ook een beetje op het thema van vanmiddag. Het is heel actueel. Is dat heel veel mensen om ons heen hopen en zeggen, ja, laten we teruggaan naar normaal. Teruggaan naar normaal. En misschien hoop je dat ook wel een klein beetje. Gewoon terug naar dat normale leven, normale kerk, gewoon geen mondkapje, et cetera. Maar ik zou heel graag willen en dat wij verlangen naar terug naar Gods normaal. Want de wereld waarin wij leven is niet normaal. Is niet normaal. En ik bedoel niet over specifiek COVID, maar ik bedoel gewoon wat er de afgelopen 6000 jaar gebeurd is in de schepping. Wat er met de mensheid aan de hand is, is niet normaal. Dat wijkt zo af van Gods standaard. En daarom is mijn boodschap vanmiddag terug naar Gods normaal. En ik doe dat aan de hand van Openbaringen 21. Openbaringen 21, de eerste 8 versen. Openbaringen 21, de ene laatste hoofdstuk. En dan lees ik de eerste 8 versen. Het is een beetje, als we dit lezen, dan, ik weet niet of je wel iets over de Great Reset hebt gehoord, maar als er ergens een Great Reset is, dan gaan we hier vanmiddag bij stilstaan. Fijn jongens, dat jullie er ook zijn achterin. Ik hoop dat jullie het een beetje mee kunnen krijgen. Ja? Als je straks vragen hebt, kom je na de dienst even naar me toe. Hè? Mooi. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit is de apostel Johannes die dit opschrijft. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij, die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, foeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Ik heb drie hoofdgedachten als we naar het thema terug naar Gods normaal kijken. Dat is eeuwig nieuw. Alles wordt nieuw, eeuwig nieuw. Eeuwig feest. En eeuwig samen. Dus terug naar Gods normaal. Alles eeuwig nieuw. Eeuwig feest. En eeuwig samen. En dan zien we hier dat in een van de afsluitende hoofdstukken van de Openbaringen, dat Johannes deze woorden moest opschrijven. Heeft hij zich wel verplaatst in de apostel Johannes? Hij is waarschijnlijk al rond de 90. Verbannen op Patmos. Je zou kunnen zeggen in de late avond van zijn leven. En dan komt er zo'n indrukwekkend visioen en spreken van God tot je. Je zou bijna zeggen, je zou je ogen niet geloven als wat Johannes heeft gezien. Ik geloof dat daarom ook God regelmatig zegt tegen hem, schrijf, want deze woorden zijn betrouwbaar. Johannes, misschien geloof je je ogen niet, maar het is echt waar wat je op gaat schrijven. En we weten als we Openbaringen 1, de eerste verse lezen, dat uiteindelijk Johannes het moet opschrijven. Een engel die vertelt dat tegen hem. En dat het bedoeld is voor de kerk. Niet alleen voor die 7 gemeentes waar die brieven naartoe gingen, maar bedoeld is van de kerk voor alle eeuwen. Dus dit stukje wat we ook gelezen hebben is voor ons vanmiddag. Als gemeente van de Here. En dan schetst Johannes een onvoorstelbaar visioen. Ik zat te denken, als ik dit echt zou geloven, als u dit echt zou geloven, wat we vanmiddag lezen, dan heb je kans dat je je leven radicaal verandert. Dat je nooit meer zorgen maakt, omdat je weet wat er komt. Maar we weten, we leven in de gebrokenheid. We zijn onderhevig aan de zondeval. Maar toch hoop ik dat we dit vanmiddag echt mogen vatten, dat God alweer opnieuw deze heerlijke boodschap in ons hart brengt. En wat ziet Johannes als eerste? Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Johannes is niet de enige die dit heeft gezien. Petrus heeft er ook van gehoord. En misschien heeft hij het niet zo gedetailleerd gezien als Johannes, maar Petrus zegt in de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 13, zegt hij, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Halleluja, dit komt eraan, lieve mensen. Dit is onze toekomst. Je zou bijna zeggen, het is al genoeg voor vanmiddag. Als je hierover gaat nadenken, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, er zijn uitleggers die zeggen, ja, er komt echt een fysieke nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God schept weer echt iets nieuws. Ik zelf volg meer de lijn van de uitleggers dat er een vernieuwing gaat plaatsvinden. Een vernieuwing van de hemel, wat dan de hemelen zijn, het heelal, de lucht, de atmosfeer, hè, niet de woonplaats van God, maar de hemelen die wij om ons heen zien. En de aarde. En je zou ook die lijn kunnen onderbouwen. Matthäus 3 zegt Jezus, ik zal mijn dorstvloer grondig reinigen. En we weten ook dat de aarde zal vergaan, niet meer door water, maar door vuur. En de uitleggers trekken ook het beeld eigenlijk naar ons lichaam. Zij zeggen, ons lichaam vergaat, ons lichaam lost op in de aarde. Maar God zal datzelfde lichaam weer formeren uit het stof. Dat zal hetzelfde stof zijn waaruit ons lichaam bestond. Alleen zal een geestelijk lichaam maken. Maar wel met dezelfde kenmerken. We zullen elkaar herkennen. We zullen elkaar herkennen. Dat is een prachtig iets. Dat hij diezelfde lichamen die vergaan zijn, weer tot stof zal maken. En herkenbaar voor elkaar. Dat zien we ook in het opstandingslichaam van de Heer Jezus. De discipelen herkenden hem. Maar het was een nieuw lichaam wat Christus had gekregen. Dat zullen wij ook krijgen. Een opstandingsleven. Een nieuwe hemel. En een vernieuwde aarde. En ik weet niet of je heel veel met het klimaat bezig bent. We lezen daar veel over. We hebben pas Glasgow gehad en allerlei maatregelen en CO2-reductie. Ik zelf denk, deze tekst plaatst het hele klimaatprobleem ook wel een beetje in een ander daglicht. Natuurlijk moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen, ons afval scheiden, wat we gewoon als goede renmeesters kunnen doen. Maar uiteindelijk, het is God die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. Niet de mens met haar idealen. Die kan gaan zorgen dat we eeuwig leven op deze aarde hebben. Deze planeet gered wordt. De mens gaat deze planeet niet redden. God gaat deze planeet redden. Op zijn manier. En het is ook uiteindelijk niet de mens die de aarde vernietigt. Aangrijpende gedachten moest ik aan denken. Maar het is God die de aarde zelf vernietigt. Als onderdeel van zijn oordeel. Omdat hij de lijn doorknipt van de zonde en de gebrokenheid en de effecten van de zondeval. Dus er komt een herscheppingsdag. Er komt een nieuwe dag. Voor hemel en voor aarde. En God zal zeggen wat hij in Genesis al zei. Zie, het is zeer goed. Dat weet ik zeker. God gaat dat op dezelfde manier zeggen. Het is zeer goed. Dat is Gods normaal. Dit is Gods normaal. Hij had al een nieuwe hemel. En hij had al een aarde en een hemel geschapen. Die zeer goed was. Maar de afgelopen 6000 jaar. Is het niet normaal geworden. Is Gods schepping gebroken? Is zijn kroon op de schepping gebroken? Het wijkt af van Gods normaal. En ik wil vooral ingaan op wat het wel gaat worden. Ook om ons te bemoedigen naar het nieuwe jaar. Maar het is onvoorstelbaar als je daarover na zal denken wat dat nieuw is. De lucht die wij gaan inademen. Het lichaam wat wij gaan krijgen. De fellowship, de onderlinge verbondenheid die wij gaan ervaren, die vaak nu zo moeilijk is en gebroken is, en door allerlei karakters en door stellingen die wij innemen, dat zal weg zijn. We zullen elkaar lief hebben. Je hoeft ook niet geen moeite meer te doen om elkaar lief te hebben. Ik weet niet of er nog zwaartekracht zal zijn. Moet je moeite doen om je vooruit te bewegen. Misschien gaat dat wel helemaal vanzelf straks. Ik zat er ook aan te denken, er slijt niks meer. Wij moeten nu één keer in de zoveel tijd nieuwe kleren. Ik denk dat we nog kleren zullen dragen. De Bijbel spreekt vaak over de kleren van gerechtigheid. Maar je zal maar even eeuwig met dezelfde schoenen moeten doen, vroeg ik me af. Dames, één paar schoenen voor, tot een eeuwigheid. Het is natuurlijk menselijke taal, hè, voor iets wat ik me probeer uit te drukken van hoe het straks zal zijn. Er zijn schrijvers die... Het gaat niet zozeer om een verkeerde fantasie, maar het gaat over... Het wordt zoveel betere wereld dan wij hier nu met elkaar ervaren. En daar mogen wij ons in verblijden. De Heer heeft ons ook voorstellingsvermogen gegeven. Zodat we binnen zijn grenzen ons mogen verblijden over zijn werk. En hoe komt dat nou, dat zo onvoorstelbaar mooi zal zijn en niet meer degenereert, afneemt? Nou, dat zegt Johannes hier een klein stukje verder. Ik lees het nog een keertje en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Hè? Of eigenlijk, die waren niet meer zichtbaar. En de zee was er niet meer. Nou, sommigen nemen het heel letterlijk. Ik zelf denk dat er wel gewoon water zal zijn. Misschien niet meer in de vorm van grote zeeën zoals nu. Maar de zee staat, zeggen de uitleggers, vooral voor de beroering. De rebellie, de zonde, de opstand. De woede van de volken. De wortel, de actieve antimacht tegen God zal weg zijn. De zee is er niet meer. God zal het vernietigen. Hij zal het verguizen. Hij zal het wegdoen. En omdat dat er niet meer is. En wat ook in vers 8 staat. De mensen die daar onderdeel van uitmaken. Hè, wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgoddienst, alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwaan verbrandt, het is de tweede dood. Dat heeft hoofdstuk 20 heeft dat uitgelegd. Dat zal er niet meer zijn. Dus er is niks meer wat die reinheid, die vernieuwing van God kan aantasten. Prijs de Heer, nooit meer. Het zal nooit meer aangetast worden. Het zal nooit meer degenereren. Want God belooft het ons. Er komt niet een deel 3 voor de aarde, een soort doorstart. Nee, het wordt helemaal nieuw. Helemaal. En er wordt niet meer aangetast. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Vers 5a. Zegt God, zegt de Heer Jezus tegen ons. Gods normaal is, zoals een vriend altijd tegen mij zei, is geen plak- en pleisterwerk. Is niet een beetje links en nog rechts. Het is grondig. Het is herscheppend. En ik kijk ernaar uit. En ik hoop u, ik hoop jij ook, dat we hier naar uitkijken. Want deze woorden zijn betrouwbaar en zijn waarachtig. En mogen we op de valreep van dit oude naar het nieuwe jaar tot ons nemen. Als een kostbaar geschenk. En dat wij niet hopen dat deze crisis, als ik het even naar nu haal, maar zo snel mogelijk weer voorbij is. En dat ons land en ook een groot deel van de kerk terug kan naar haar zondige levensstijl. Want dat is ook realiteit in Nederland, hier in het Westen, in Europa. Want ik geloof dat er een ziekmakend kwaad over deze wereld gaat. En alles wat nog enigszins met God te maken heeft, kapot wil maken. De kerk onder druk zet, ons als gelovigen onder druk zet. En ik geloof dat met name de komende jaren, de seksuele revolutie, ons hart gaat raken als gelovigen. Als wij gaan staan voor het Bijbelse model van man-vrouw, dan zullen wij het gaan ervaren dat er verdrukking gaat komen. En daar hoeven we niet bang voor te zijn, maar dat is wel wat er om ons heen gebeurt. Gods normaal is dit, is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En hij verlangt van zijn bruid, hij verlangt van zijn kerk, dat we nu als het ware al leven, zoals straks in Nieuw-Jeruzalem. En dat is ten dele, dat begrijp ik. Maar wel dat ons verlangen is, we willen de Heer Jezus volgen zoals hij op deze aarde leefde. Met ons hoofd in de hemel, zegt een van de predikers, en met onze voet op de aarde. Maar dat ons denken is zoals Christus, zoals God denkt. En dat we niet... Bij wijze van spreken totaal verbaasd daar komen. Oh, dit hadden we helemaal niet verwacht. En dat we het kostbare woord wat God ons brengt, dat dat helemaal bedekt is voor ons. Maar wij moeten het serieus nemen, zegt de Bijbel. Als hemelburgers die verlangen naar een beter koninkrijk. En ik hoop dat de COVID-crisis ons daarbij helpt. Dat zou een zegen zijn. Als wij losser van deze wereld komen, van deze aarde. En vaster gekleefd worden aan de hemel. Zonder dat we onze verantwoordelijkheid vergeten. U begrijpt de balans die ik wil aanbrengen. Hè? Want we hebben gewoon een taak hier. Maar dat onze tentpinnen niet te vast in die wereld zitten. En ik moet daar elke dag tegen strijden. Want wat ons aangeboden wordt is zo aantrekkelijk. We worden zo gek gemaakt met alle informatie en drukte. Ook in het Koninkrijk van God. Dat is wat de wereld wil. Rennen, rennen, rennen. Vindt Satan prima. Geen tijd aan de voeten van de Heer Jezus. Deze gejaagde westerse tijd. Nou, ik hoop dat je hier klaar voor bent. Voor dit perspectief. Dat is ook een ernstige vraag. Ik ken u natuurlijk niet. Ik trek niet met deze gemeente, deze groep op. Maar ben je hier klaar voor? Want hoofdstuk 20 sluit af met een ernstige boodschap. Een boodschap van oordeel. Een boodschap van reiniging. Ben je klaar voor deze normaal? Van God ook kinderen, jongeren. Ben je klaar voor? Heb je knieën gebogen voor koning Jezus? En gezegd, Heere, ik wil helemaal voor u leven. En vertrouwen we niet meer op overheden, op techniek of op mensvernieuwing. Misschien gaat u dat een klein beetje voorbij, maar u moet maar eens intikken. Transhuman 2.0, waar deze wereld mee bezig is. En wat eigenlijk de uitkomst is van het Darwinisme, de evolutietheorie, is een mens die doorevolueert naar een volgend niveau en die eeuwig leven heeft. Dat is wat ze willen. Dat is wat men wil. Een lichaam wat niet onderhevig is aan ziekte, maar wat onsterfelijk is. Daar is de mensheid om ons heen mee bezig. En misschien gaat dat onze christelijke bubbel nog een beetje voorbij, maar dit zit er wel aan te komen. En alles wat afwijkt van die standaard, moet eigenlijk weg. Nou, ik denk dat het voldoende beelden oproept in het verleden waar mensen zich hebben voor ingespannen om dit te bewerkstelligen. Daarom zegt Jezus, kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt. Buig je knieën voor koning Jezus. En hij staat echt op de uitkijk. Voor mij was dat een boodschap die werd ver weggehouden uit de hoek waaruit ik kom. Je mag niet zomaar komen naar Jezus, maar ik heb gezien. Je mag komen zoals je bent. Je kan niet blijven wie je bent, maar je mag komen zoals je bent. Iedereen is welkom bij hem. Of je nou jong bent of oud, klein of groot. Wat je ook gedaan hebt. En dat is ook een belangrijke boodschap als we geloven. Soms kunnen we ook weer ver afwijken. Kunnen we in de zonde terechtkomen. Kunnen we fouten maken. En dan denken we, oh, God ziet mij alweer aankomen. Hij heeft me zo vaak uit de stront gehaald. En nu, ja, dan mag je nog een keer komen. 7 x 70, zegt hij. Hè? Oneindige liefde. En dat betekent natuurlijk niet dat we op de genade mogen zondigen. Dat weten we. En dat wil je ook als kind van God helemaal niet meer. Maar soms glijden we onderuit. En dan mogen we weer terug naar de troon van genade. Ik zou nog één ding willen zeggen. Een goede toets is, ook voor mijzelf. Als je het hier nog te veel naar je zin hebt. Als je de wereld om je heen, je leest even de krant, je leest het nieuws. En als je zegt, ja, dat is eigenlijk normaal. Dan ben je niet klaar voor Gods normaal, denk ik. Als je het echt normaal vindt wat er in de wereld gebeurt. Hoe regeringen heersen. Welke ongerechtigheid er is. Welke opstand naar God. Dan denk ik dat je niet klaar bent voor het normaal hierna. Je zult het vreselijk vinden hierna. Lewis schrijft er ook over in de grote scheiding. Je zult je niet op je gemak voelen. Die transparantie, die heerlijkheid van de Zoon van God, die dwars door ons heen gaat. Je zult het verschrikkelijk vinden. Totdat je het Koninkrijk van God binnenkomt. Het kruis is de deur, had ik hier opgeschreven. Dan zeg je halleluja, daar wil ik zijn. Ik hoop dat we dat met elkaar echt mogen zeggen. Dat alles nieuw, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, dat aantrekkelijker is dan een wereld waarin we nu leven. En er komt nog meer. Johannes ziet nog meer, hè, want het tweede punt is het feest, een eeuwig feest. Je kan zeggen als het ware de atmosfeer, de omgeving waarin wij als gelovigen, als kinderen van God straks mogen komen, is gecreëerd. Maar hij ziet nog meer. Hij ziet in vers 2, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Nou, verklaarders verschillen van mening of het nou wel of geen fysieke stad is geweest. Of dat het een meer symbolisch iets is geweest wat Johannes heeft gezien. Ik zelf volg de lijn dat ik denk dat het wel een fysieke stad is. Ook om als je doorleest, dan zie je bijvoorbeeld bij, moet ik even kijken, vers 24, het laatste gedeelte. Hè, breng hun heerlijkheid en eer erin in de stad. Maar goed, hoe dat ook precies zij, het is een beeld. Deze stad, dit nieuwe Jeruzalem, is een beeld wat Johannes uit de hemel ziet neerdalen. En dat zien we in vers 9. Dan ga ik even een klein stukje, dat heb ik niet gelezen. 9b, ik lees wel even 9, dat we het goed kunnen volgen. En een van de 7 engelen, die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe, dat is naar Johannes. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En dan lees ik vers 10 even mee. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. He, dit is dus een nadere verklaring op wat Johannes hier in vers 2 ziet. Dus die heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is de bruid. Petrus zegt dat in 1 Petrus 2 vers 5. Het is het geestelijk huis, gebouwd uit levende stenen. De gelovigen, de mensen, de kinderen van God, de geredde zondaren. Die ziet Johannes als het ware uit de hemel neerdalen. Op weg naar het feest. En ik sla even een bladzijde terug, dat is hoofdstuk 19. Daar lees ik iets daarover. Mijn tweede punt had ook de bruiloft konden zijn, maar ik vond feest net wat mooier. De bruiloft is natuurlijk een feest. Ik lees vers 7 tot 9 uit Openbaringen 19. Laten wij blij zijn en ons verheugen, dat is vers 7. En hem de eerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw, hè, dat zei Johannes natuurlijk ook, hè, als een bruid voor haar man sierlijk gereed gemaakt is, dat is de gemeente. En het is haar gegeven, ja ik lees goed, en het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit linnen, dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Het is Gods verlangen, het is Gods normaal. Niet alleen een nieuwe omgeving, een nieuwe atmosfeer, maar ook een feest, een bruiloftsfeest, een eeuwig bruiloftsfeest. En dat was Gods verlangen al toen hij Adam en Eva schiep. Dat zij in volkomen harmonie, in volkomen liefde samen zouden optrekken. En dat het als het ware dat zij in het feest van de Hof van Eden waren. Waar geen disharmonie zou zijn. Waar geen verdeeldheid zou zijn. Waar geen scheiding zou zijn. Dat was Gods verlangen al vanaf de schepping. Daarom had hij Adam en Eva samen geschapen. Dat zij van elkaar zouden genieten. Even als het ware van een eeuwigdurende bruiloft. Een eeuwigdurend huwelijk. Nou, dat is verbroken geraakt, dat weten we. En degenen die getrouwd zijn, ervaren ook elke dag. Dat is de vreugde, maar soms ook de strijd. Om je huwelijk gezond te houden, je huwelijk bij elkaar te houden. Nou, daar gaat een einde aan komen. God gaat het bij elkaar houden. God gaat zorgen dat het een feest gaat worden. Een eeuwig feest. Waar wij als gemeente, als bruid van Christus van mogen genieten. En het is onvoorstelbaar als we door de Bijbel heen lezen met die ogen. Hoe God verlangt. Hoe Jezus verlangt. Dat dit realiteit gaat worden. In Efeze 1 vers 23 staat. Die zijn lichaam is. Dus zijn gemeente, zijn kerk. De gelovigen. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Wij als gemeente. Als geredde zondaren. Als mensen die nog zo vaak fouten maken. Zijn de volkomen vervulling van de Heer Jezus. Nou zo'n zinnetje. Dat is toch onvoorstelbaar door genade, dat als Christus aan ons denkt, aan u denkt, dat hij daar vervulling in vindt. Dat hij daar heerlijkheid in vindt. Vreugde als hij over u, als hij over jou, over u denkt. Als ik dat op me in laat werken, dat Christus op dit moment, die de allerhoogst is, die met één vingerknip alles kan laten verdwijnen, zich in mij verblijdt, zich in zijn bruid verblijdt, ondanks al het vuil. Maar wat hij weggewassen door zijn kostbare bloed, dat is toch halleluja. Alleen het is nog niet volmaakt. We zijn nu nog gescheiden van Christus, hè? In de geest niet, maar met ziel en lichaam nog wel. Nou daar verlangt God als Vader en als de Heer Jezus als Zoon, Zoonaar en de Heilige Geest ook dat dat één wordt. De Vader kan als het ware niet wachten om de bruid de gemeente aan zijn Zoon te geven. Dat is het grote moment waar de hemel op gaat wachten. Ik denk dat het een groter moment is dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de vereniging met Christus, hè, als bruidegom en zijn bruid. Dat is het grote moment waar heel de schepping, waar heel de hemel naar verlangt. En God heeft geduld. Maar ik was recent in Zuid-Afrika, 10 dagen, en ik ben al een tijdje getrouwd met Janneke, 18 jaar. Wij kennen elkaar al 25 jaar. En ik heb voor het eerst ervaren wat een beetje liefdesverdriet is. Ken u dat, liefdesverdriet? Dat is een beetje een zwaar woord natuurlijk, want ik wist dat ik weer... Maar echt in mijn systeem, ik verlangde zo naar haar, naar bijheid. En nou, je zou zeggen, na 15 jaar is dat wel een beetje versleten. En we maken ook wel eens een potje ruzie, maar we houden van elkaar. Maar ik ervaarde gewoon in mijn hele lichaam, mijn ziel, ik verlangde gewoon naar haar nabijheid. Om haar weer vast te pakken. Nou, dat zijn maar 10 dagen. Dan denk je hierop, dan maak je druk om. Maar hoe moet dat voor Christus zijn? Die zoveel van ons houdt. En we zijn nog ver weg voor hem. Nou, daar verlangt God naar. Dit is Gods normaal. Dat hij weer gaat verenigen met Christus. Wat één moet zijn. Voor eeuwig samen. Ziek van liefde, kwam een beetje op mij op, liefdesverdriet, ziek van liefde, dat is natuurlijk te goedkoop als we dat zo van de Heere God zeggen, maar zo is het wel in zijn hart. Hij moet zichzelf als het ware tegenhouden, Heere God, dat hij dit plan niet snel ten uitvoer brengt. He, alle dingen gebeuren op zijn tijd. Eerst moet het evangelie gedeeld worden en God heeft zo zijn orde, maar het hart van God is zoveel liefde voor ons, voor zijn zoon, dat hij dit moment snel naar de bij zou willen laat komen. Dus, alles nieuw. Eeuwig nieuw, eeuwig samen, zonder disharmonie, zonder verdeeldheid. Hey, ik denk dat u het ook wel eens ervaart, hoe moeilijk het is in de gemeente en in het brede liggen van Christus op te trekken. En dat God tegen ons zegt, love another, dus heb elkaar hartelijk lief. En nu falen we daar vaak nog in, maar straks is dat helemaal niet moeilijk meer. We hebben er helemaal geen moeite meer mee, dan houden we gewoon van elkaar. Alleen maar meer, denk ik, eeuwig. Geen onvertogen woord in de gemeente. Geen verdeeldheid tussen het lichaam van Christus. Wat zal dat heerlijk zijn. Hè, en die broeder en zuster waar je nu af en toe mee in de heg ligt, die zou je dan gewoon mee optrekken. En we hebben een strijd om de waarheid, dat weet ik ook. We moeten niet goedkoop omgaan met het woord, maar waar we nu soms zo tegenaan lopen, dat zal er gewoon niet meer zijn. Dat is Gods nieuwe, heerlijke normaal. Dan kom ik bij mijn derde. Die hangt heel nauw samen met dit punt natuurlijk. Dat is... Ik noemde net al eeuwig nieuw, eeuwig feest, maar eeuwig samen. Want dat is dat huwelijk natuurlijk. En dat zien we ook in 3, vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. He, dus we lezen hier over wonen, samen, zullen zijn volk zijn, hij zal bij hen zijn. Nu moeten we nog leven door geloof in het woord van God. Dat die dingen waar zijn die straks gaan gebeuren. Maar straks zullen we het zien. Ik had u opgeschreven, in het Oude Testament had je natuurlijk de offerdienst. Die was niet meer nodig door de komst van de Heer Jezus. Maar nu, in deze tijd, hebben wij natuurlijk als het goed is een gebedsleven, een aanbiddingsleven. Door de Heilige Geest. Maar we zien het nog niet met onze blote ogen. We leven nog door het geloof. Maar straks zullen we niet meer hoeven te geloven. Want we zien het met eigen ogen. We zullen geen verborgen omgang meer hebben, zoals de ouderen dat zeiden vroeger. Maar we zullen zien, geen binnenkamer denk ik meer. Want hij is daar, we kunnen hem zien, we kunnen naar hem toe gaan. Publieke intimiteit heb ik dit genoemd. Publieke tegenwoordigheid, nabijheid, samen. Niet de Heilige Geest die afstand tussen Christus en ons moet overbruggen. Maar we zullen zo dichtbij zijn dat we het zullen zien en zullen voelen. Dus niet alleen een atmosfeer, niet alleen een feest, maar ook nog een samen intimiteit die alle verstand te boven gaat op deze aarde. En het is zelfs zo dichtbij, dat zegt vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, als je tranen wil afwissen, lukt dat van afstand, kan ik uw tranen afwissen hier vandaan? Dat gaat niet, hè jongens. Dan moet je dichtbij komen. Hè, als je vader of je moeder je tranen wil afwissen, dan kniel je ook vaak nog. Zeker als je een klein kind hebt. Zo dichtbij komt God. Het is Gods normaal. Hij zit enerzijds op de troon met alle macht en heerlijkheid. En andere kant zit hij aan tafel, lazen we ook net. De avondmaalstafel. En ze zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Ze zullen komen uit het noorden, zuiden, oosten en westen. Op de troon en aan tafel. Wat een feest. Gods normaal. En het zal nooit stoppen. Het zal het allergrootste feest zijn wat er ooit is geweest. Soms hoor je dat wel eens van die grote feesten van de rijke der aarde. Zoveel honderden bezoekers. En nou, als je dan dit leest, dan ga je toch lachen. Dit wordt een feest van de miljarden. Dit wordt een feest met alle gelovigen uit alle eeuwen. En er zal geen restrictie zijn. Geen afstand. Geen mondkap. Geen je mag maar 1000 binnen of 100.000. Of het zal zonder restricties zijn. Maar wat bijzonder is, je zal ook niet opgaan in de massa. Je zal niet opgaan in de massa. Je bent een unieke persoonlijkheid. God zal zelf de tranen afwissen, hè, staat er. Er zal persoonlijke intimiteit zijn, nabijheid met God, met de Zoon. Je zal geen nummer zijn. Je zal ook niet meer eenzaam zijn. Maar samen met hem, ik moest erover nadenken, ook in deze tijd, is aangrijpend. Ik woon naast een, Hebron ligt naast een bejaardentehuis, verzorgingstehuis. En wat ik daar soms aan verhalen uit hoor, hoe mensen op een oude dag eenzaam zijn, alleen zijn. In een covid-tijd soms, dat was natuurlijk nu iets minder, maar in het begin ook nog eenzaam moesten sterven. Ik vind dat echt aangrijpend. Het heeft ook iets met onze cultuur te maken en de manier waarop wij ook met onze oude generatie omgaan. Ik weet niet hoe dat precies voelt voor jullie, voor u. Maar hè, nu, ik zag ook een stukje in de krant over de huizenmarktprobleem. Dat is een probleem van de ouderen, want die schuiven niet door. En dan denk ik van, hè, ze hebben heel leven hard gewerkt. Ze hebben heel leven pensioen afgedragen. Mag toch gewoon lekker in je huisje wonen tot je oude dag. En, maar gewoon dat denken van de maatschappij. Eigenlijk bijna kan je zeggen, ja, als je ouder wordt, ben je een probleem. Ik weet niet of je dat herkent. Ik weet niet wat dat is, want ik ben nog in de jongere generatie. Maar ik vind dat echt aangrijpend. Ik vind dat ook onterend. Zo heeft God het ook nooit bedoeld. Maar je mag weten dat het straks niet meer zo zal zijn. God zal je gewoon zien. Je telt mee. Je bent geen no-no, maar je wordt gezien. En ik hoop ook dat wij als gemeente, als kerk, voor onze ouderen zullen zorgen. Ik zelf heb het verlangen. Ik weet ook niet hoe het gaat lopen. We weten niet hoe het hele gezondheidssysteem ontwikkelt. Maar ik hoop dat wij zelf onze ouders kunnen verzorgen. Zover we de draagkracht hebben natuurlijk. En dat ik ze niet ergens in een kamertje wegstop omdat ik mijn eigen leven wil leven. Want dat gebeurt ook heel vaak. Er zijn verzorgingstehuizen waar mensen in komen die echt die zorg nodig hebben en waar gewoon of er geen kinderen zijn of er geen draagkracht is. Maar ik denk als we als kinderen, als generatie onze schouder onderzetten, dat niet zoveel ouderen op deze manier hun oude dag hoeven te slijten. Dat even een zijspoortje, iets om over na te denken. En wat ook zo mooi is, als ik dit derde punt mag afsluiten, is het lijkt alsof Johannes is natuurlijk heel erg onder de indruk. Je ziet hem later dat hij nog een keer ook voor die engel op zijn knieën gaat. Dus er is iets van vrees. Maar er is iets ook van vreugde. De nabijheid van Christus in zijn vernieuwde lichaam geeft iets van een diepe vreugde. En van vrees, de heilige eerbied voor God en de vreugde om samen met hem te zijn. Nou, dat wil hij aan ons geven. In de toekomst, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Dat heerlijke eeuwige feest en dat eeuwige samen. Gods masterplan. Gods nieuwe orde. Gods great reset. Dit gaat komen, lieve broeders en zusters. En hij roept ons op. Ben je er klaar voor? En ik hoop dat dit ons, mij, zoveel vreugde geeft. Hierover nadenken. Hierover mediteren. Naar uitkijken. Dat dat ons zonder angst in 2022 gaat brengen. Zonder zorgen. Dat dat echt verdwijnt uit ons hart. En dat we sterk en moedig zullen worden. Paulus zegt het, ik vergeet wat achter mij ligt. Ik strek mij uit naar wat voor mij ligt. Dit ligt voor ons. Dit is zo'n realiteit. Dit is zoiets heerlijks. En dat is mijn verlangen. En eigenlijk mijn vraag, ben je erbij? Ben je erbij? Want de bron is nog beschikbaar, hè? Staat in 6b. Daar, in die nieuwe wereld. Hè, hij zegt het, het is geschied. Ik ben de alfa en omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En hoofdstuk 22, vers 17, lezen we over dezelfde bron. Hè? En laat hij die wil het water des levens nemen voor niks. Jezus is nog het lam. Maar straks wordt hij ook de leeuw. Hij velt in oordeel. En dan als het ware, als ik het zo mag zeggen, is hij daarna weer het lam. Mogen we dichtbij hem komen. Zien we zijn nederigheid en zijn geduld en zijn liefde. Nou, en de Bijbel zegt ook, wie is er nou bij? Vers 7. En wie overwint, zal alles beërven. Zal alles wat daar straks klaar ligt, zal dat beërven. En dat zijn degenen die volhouden. die niet opgeven. Die blijven geloven met al die miljoenen. Die hun knie voor Baal niet buigen. Dat zijn degenen die zullen overwinnen. Die met Paulus zullen zeggen, ik heb de loop gelopen. Ik heb het voleind. Voorts is mij weggelegd die krans. Een lied zegt, als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. En dit vuur, dat moet ons uit het Babel van deze wereld halen. En in die nieuwe wereld, dat koninkrijk van God brengen. Ik geloof ook dat er steeds minder ruimte gaat komen om van twee walletjes te eten. Om het ene been en met het andere been. En natuurlijk, ik geloof wedergeboorte is een onomkeerbaar iets. Hè, maar de wedergeboorte moet uitgewerkt worden. Door geloof en bekering werkt dus zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dat we voor 100% met een toegewijd leven de grens overgaan van 2021 naar 2022. En dat wij als kerk het licht zullen zijn in deze samenleving. Want als dit ons toekomstperspectief is, als we dit zeker weten, wat zouden we dan nog twijfelen? Wat zouden we dan ons nog op onze kop laten zitten? Wat kan het ons dan nog schelen wat ze van ons vinden? Als we dit weten, wat maakt het dan nog uit wat ze van je vinden in de klas of op je werk of in de kerk? Dat maakt toch niet meer uit? Nou, je schouders op. Dan zeg je, er is voor mij iets beter weggelegd. No compromise. Ik denk ook echt dat we meer een vuist mogen maken als kerk. In liefde. Maar de Bijbel zegt, predik het woord. Tijdig en ontijdig. We mogen echt moedig worden. David Wilkerson zegt het. De kerk zou de wereld moeten beïnvloeden. En niet de wereld de kerk. Het begint bij ons. En dit is Gods normaal. En hij wil als het ware dat het iets gestalte krijgt. Op deze wereld, want waar de kinderen van God samenkomen, waar liefde is, waar het evangelie is, daar gaan als het ware al glinsteringen hiervan gaan schijnen. He, daar waar God komt, daar waar God woont, dat wordt ervaren, daar is shalom, daar is vrede, daar is iets van die hemel en nieuwe aarde al te vinden. En ik merk dat ook in onze leefgemeenschap. Wij hoeven niet eens altijd te praten, maar als wij gewoon zijn, we leven dicht bij de Heer en mensen komen dan in die gezinnen, dan zeggen ze, wat is dit? Ik zit voor het eerst aan tafel waar nog nooit ruzie is gemaakt. He, er komen ook wel wat mensen uit de wereld binnen. Dat is gewoon de liefde van God. Dat is helemaal niet spectaculair. Maar dat is wel al diezelfde, als het ware, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Iets daarvan wat wij mogen brengen. Maar dan is het belangrijk dat ons leven toegewijd is aan de Heer. En dan gebruikt hij ons in deze donkere tijd. En daar sluit ik mee af. De Bijbel is geen fake nieuws. Het is geen deepfake. He, want al zou je zo'n verhaal vertellen, nou wat is dat nou weer voor complottheorie? Weer eentje. Nou, er is genoeg te vinden natuurlijk. Daarom zeg ik opnieuw nog een keer deze keer. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Ook jongens, jongeren, als jullie opgroeien in deze tijd. Er is zoveel informatie en herrie om je heen. Die zegt, wat een onzin joh. Het is nog maar zo'n klein clubje die hierin gelooft. Je bent hartstikke achterlijk. Nou, ik zal tegen je zeggen, het is echt waar. De Bijbel zegt het. En als je zegt, nou, ja, het is maar een boek. Het is geschreven. Nou, het is geschreven door meer dan 40 schrijvers. Verdeeld over 1500 jaar, over 3 continenten, 3 talen. En het past helemaal in elkaar. En er zijn 22.000 deelmanuscripten van gevonden. Meer dan van Julius Caesar, 950 maar. Dus wat nou Julius Caesar? Wie zegt dat hij bestaan heeft? Jezus Christus, die heeft bestaan. Dat kan ik nog veel beter aantonen. Snap je? Ik hoop dat je het vastpakt. Twijfel niet aan het woord van God. Het is levend en krachtig. De woorden zijn betrouwbaar en dit zal komen. Er komt iets nieuws, iets heerlijks. Het gloort al aan de horizon. Ik hoop dat dat ook mag overheersen na de puinhopen die er zijn in de wereld. We krijgen een nieuw kabinet. Ik weet niet, ik hou me hard vast wat er gaat komen de komende jaren. Ik weet niet of u het ook weet. Maar dat maakt wel uit, maar dat maakt ook niet uit. He, met ons hoofd in de hemel, met de rest van ons lichaam op aarde. We moeten werken, zolang het dag is. Maar we mogen ons verblijden. Paul Washer zei het van de week. Hij zei, we moeten met ons hoofd omhoog lopen. We hoeven niet mismoedig te zijn. Want Jezus is Heer en zal straks de totale heerschappij op zich nemen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Eeuwig feest met onze redder in de hoofdrol. Maranatha, kom spoedig Heer Jezus. En kom tot uw doel, uw nieuwe normaal. Amen.